Dit is aflevering 131 van de Nieuwe Leiders podcast over invloed zonder macht. Welke invloed kun je uitoefenen zonder zelf over directe machtsmiddelen te beschikken? Hoe leid je de leiders of hoe manage je de managers? Ook al hebben we niet of niet altijd het laatste woord in besluitvorming, toch moet je de rol van ook de informele leider zeker niet onderschatten. Bij het regisseren van besluitvorming heb je verschillende knoppen om aan te draaien om zo het proces te sturen, terwijl je tegelijkertijd op een integere manier recht doet aan ieders rol en rang. En in deze aflevering geef ik je wat inzichten en praktische tips die je meteen in de praktijk kunt gebruiken. Maar voor ik daarmee doorga, wil ik je graag uitnodigen. Want begin 2024 start er weer een hele nieuwe editie van de leergang Inspirerend Leiderschap. En je kunt dat zien als een innerlijke MBA, waarbij mindset, praktijk en wetenschappelijke inzichten hand in hand gaan. Door een combinatie van live trainingsdagen, één-op-één begeleiding en verdiepende masterclasses ga je 6 maanden lang de stappen zetten die nodig zijn om het authentieke leiderschap bij jezelf te ontdekken en bij jezelf te laten groeien. En dat is niet alleen voor leidinggevenden, het is ook voor informele leiders, zowel in loondienst als zelfstandig. Het is geschikt voor ondernemers, managers, teamleiders, projectleiders, beleidsmedewerkers, adviseurs, maar ook voor alle andere professionals die vanuit hun rol regelmatig anderen, bijvoorbeeld medewerkers, een team, klanten, collega's, leerlingen, in beweging moeten krijgen. Op dit moment is er een aantrekkelijke early bird aanbieding, want als je je per mail bij mij aanmeldt voor 7 november aanstaande met vermelding dat je gebruik wilt maken van de early bird, dan krijg je 450 euro korting op de prijs zoals die op de website staat. Dus ook als je aanmelding nog onder voorbehoud van toestemming van een derde is, zoals een interne academy of een leidinggevende, geef dat aan en dan zet ik je vrijblijvend op de lijst. Dus heb je interesse, wil je meer lezen, kijk dan naar de link in de show notes om meer te weten te komen over de leergang Inspirerend Leiderschap of meld je meteen aan door een mailtje te sturen naar petra@deimplementatiedokter.nl. Nieuwe tijden vragen om nieuw leiderschap. Mijn naam is Petra Kuipers en vanaf deze plek neem ik je mee op onderzoek naar hoe we nieuwe vormen van leiderschap kunnen ontwikkelen in organisaties, in teams en niet in de laatste plaats bij onszelf. Samen herschrijven we de definitie van leiderschap. De Nieuwe Leiders Podcast is een podcast vol inspiratie en informatie voor formele en informele leiders. Let's go! Ik wil het vandaag met je hebben over een thema waar je ongeacht je rol of rang regelmatig mee te maken hebt. En dat is, hoe kun je beïnvloeden zonder macht? Hoe kun je de besluitvorming sturen zonder dat je zelf over directe machtsmiddelen beschikt? En daar valt natuurlijk veel over te vertellen. En in veel management trainingen leer je dan van alles over beïnvloedstijlen en hoe je daarin kunt schakelen met duwen en verleiden, et cetera. En daar wil ik het niet over hebben. Ik wil je vooral meenemen in een aantal strategieën, beïnvloedingsstrategieën die gebaseerd zijn op de menselijke psychologie. Oftewel, hoe zijn we als mens bedraad en hoe kunnen we daarop inspelen om mensen in beweging te krijgen. Het gaat dus over de mens. En laat ik meteen vooropstellen, het beïnvloeden van besluitvorming heeft misschien een beetje een dubieuze bijklank. Het kan misschien zelfs wat onethisch aandoen, alsof je je mening of visie wil doordrukken of dat je de boel slinks wil manipuleren. En laat ik heel duidelijk zijn, dat bedoel ik er nadrukkelijk niet mee. Leiderschap betekent dat je ondersteunend bent aan bepaalde processen. Dat je dus ook een besluitvormingsproces faciliteert. En als jij in een situatie de rol hebt als facilitator van de besluitvorming, dan is het ook jouw verantwoordelijkheid om die informatie te bieden die nodig is om tot een goed besluit te komen. Maar ook om blokkades weg te nemen die dat proces blokkeren. En dat vraagt om een open blik en ook om waar te nemen van waar blokkeert iets de stroom van de besluitvorming? He, dus je wil een hoge kwaliteit van aanwezigheid hebben, zodat je ook kunt aanvoelen wat wordt er niet gezegd, maar is wel degelijk van invloed op het besluitvormingsproces. En wat ik nog wel eens tegenkom in organisaties is in eerste instantie dat er niet echt knopen worden doorgehakt. En wat er dan vaak gebeurt is dat degene die de besluitvorming nodig heeft om door te kunnen, in plaats van met een besluit, met een enorme waslijst aan actiepunten naar buiten loopt. Dus dan is het proces eigenlijk gestagneerd in afwachting van allerlei uitzoekpunten. En de vraag is of het de volgende keer wel tot besluitvorming komt. Een ander verschijnsel wat je nog wel eens ziet is dat er onhandige besluiten worden genomen. En in principe zijn daar vaak wel hele verklaarbare redenen voor. Het kan bijvoorbeeld komen door beperkte informatie. Als niet de juiste informatie is aangeboden, dan is het lastig om kwalitatief goede besluiten te nemen. Maar, en dat zijn vaak meer tricky redenen, onhandige besluiten worden ook wel eens genomen als ze voortkomen vanuit haast of vanuit angst, zonder naar de gevolgen voor de langere termijn te kijken. Dus als jij een rol hebt in het faciliteren van die besluitvorming, dan vraagt dat om een vorm van begeleiding die helpt om dat soort neigingen om te buigen of bij te sturen. Dus daarom zeg ik ook, wees je ook heel bewust van wat speelt er onder de waterlijn? Wat speelt er wat misschien niet wordt uitgesproken, maar wat wel degelijk van invloed is? En ik wil je graag meenemen in deze aflevering in de 6 beïnvloedingsstrategieën van Robert Cialdini. En Cialdini was een hoogleraar psychologie en marketing. En al in de jaren 80 van de vorige eeuw heeft hij een klassieker geschreven, namelijk Influence, the Psychology of Persuasion. En dat boek is volop geadopteerd door marketeers vanwege de achtergrond van Cialdini. Maar daar zitten ook enorm goede aanknopingspunten in voor leiders. Want wat leiderschap en marketing namelijk met elkaar gemeen hebben, is dat je mensen in beweging wilt krijgen. Vaak ook om een bepaald gedrag te vertonen. En de psychologische principes die Cialdini beschrijft gaan over universeel menselijk gedrag, over menselijke neigingen. En hoe kun je inzicht in die neigingen nu gebruiken om effectief invloed uit te oefenen. Dus die strategieën zijn algemeen toepasbaar. Je kunt ze ook gebruiken bij interne communicatie, je kunt ze gebruiken bij verandertrajecten, maar ook, en daar hebben we het vandaag over, bij het beïnvloeden van besluitvorming. En Cialdini onderscheidt 6 strategieën waar ik zo even wat dieper op in zal gaan, maar ik wil wel wat opmerkingen maken vooraf. Want zowel het bedrijf of de organisatie zelf, als de specifieke situatie waar het voor gebruikt wordt, zijn van grote invloed op welke strategie je kiest. Anders gezegd, niet elke strategie is zomaar bruikbaar in elke omgeving en in elke situatie. En afhankelijk van de situatie zal je soms een strategie helemaal terzijde moeten leggen of heel anders toepassen. Dus het is altijd maatwerk en lang niet alle strategieën moet je in elke situatie benutten. En een tweede opmerking. Als marketeer heeft Cialdini natuurlijk net even wat meer nadruk op verkopen en op commercie. Maar ik wil je uitnodigen om er vandaag vooral met een leiderschapsbril naar te kijken. En te bekijken hoe je dit kunt gebruiken zonder het onethisch te laten zijn. En het is mijn overtuiging dat het in de basis niet onethisch is als je de menselijke psychologie kent en weet waar de behoeften en voorkeuren zitten en dat benut om een proces vlotter te laten lopen. Voor mij persoonlijk ligt de grens bij het zo gebruiken van de menselijke psychologie dat je bijvoorbeeld angst aanwakkert. Hè, of dat je dat kenmerken krijgt van chantage of belangenverstrengeling. Hè, dat soort laakbare dingen. En daar je grens in vinden, dat is een thema van leiderschap. Dus daar wil ik je ook altijd heel bewust van maken, maar ook dat je daar je verantwoordelijkheid in neemt. En laten we meteen overgaan tot de strategieën. En de eerste strategie is wederkerigheid. What you give is what you get. En wederkerigheid gaat over het verschijnsel dat wij mensen onbewust niet graag bij een ander in het krijt staan. Denk maar eens aan het geven van cadeaus. We onthouden welke cadeaus we hebben ontvangen van wie. En dat is heel onbewust, want het is niet dat we daar, tenminste ik niet, dat we daar een database van bijhouden. Maar we zullen al snel proberen om iets gelijkwaardigs terug te geven. Dus als iemand jou een bizar groot cadeau heeft gegeven, dan zullen wij ons er niet makkelijk van afmaken. Want dan voelt het onbewust dat we bij ze in het krijt staan. Nou, vertaal je dit naar leiderschap, dan betekent het geef eerst royaal, zonder daar direct iets voor terug te verwachten. En wat bedoel ik daarmee? Natuurlijk niet geld of wat dan ook. Ik bedoel kennis, deel ideeën, geef aandacht, organiseer iets of steun mensen. Dat zijn allemaal voorbeelden van geven zonder daar direct iets voor terug te verwachten. En wat dat doet, is dat het een mechanisme activeert dat een ander meer open gaat staan voor jouw ideeën of op een andere manier iets terug willen geven als ze daar voldoende achter staat. Op die manier willen zij die balans weer herstellen. Dus het voelt als een soort buy-in, dat is het in zekere zin ook. Maar weet wel, dit mechanisme helpt natuurlijk niet als jij iemand een bloemetje hebt gegeven en je wil ze vervolgens strikken voor iets waar ze helemaal niet achter staat. Dus mensen zullen dit onbewust als mechanisme zullen ze daardoor beïnvloed worden. Maar het is niet zo dat het in alle gevallen altijd werkt. Strategie 2 is schaarste. En het schaarste principe leunt in principe op het menselijke FOMO-mechanisme. De fear of missing out, de angst om iets te missen. En naarmate iets schaarser is, lijkt de behoefte groter te worden om het te bezitten. En de krachtige werking van schaarste is het feit dat iets wat er nu nog is, zomaar straks weg kan zijn. Die gedachte zet ons aan tot actie. We moeten er niet aan denken dat we iets mislopen. Door schaarste te ervaren, voelen we een soort drang, een ultieme drang om sneller te handelen. En als leider gebruik je bijvoorbeeld loss framing. Het klinkt wat akelig, maar wat daarmee bedoeld wordt is dat je heel helder bent in wat er gebeurt als je niet nu in actie komt. En dat is vaak relevant bij besluitvorming. Een heel interessant experiment van Amerikaanse onderzoekers onderstreept die theorie. Dat is een onderzoeksteam die stelde vast dat dokters die brieven schreven aan rokers waarin ze communiceerden hoeveel levensjaren ze zouden verliezen als ze niet zouden stoppen. Die brieven hadden veel groter effect op het gedrag van de lezers dan brieven van dokters waarin verteld werd hoeveel langer ze zouden leven als ze zouden stoppen. Dus het verlies aan levensjaren werd zwaarder ervaren, zette meer aan tot actie dan de winst van levensjaren. Een tweede veelgebruikte manier om het schaarste principe te gebruiken is door competitie te benoemen. Denk aan een makelaar die tijdens een bezichtiging een beetje nonchalant tussen neus en lippen door laat vallen. Nou, er zijn nog twee andere potentiële kopers in de race. En dat soort informatie geeft ons het gevoel dat we snel moeten zijn. Nou, vertaal je dat naar leiderschap, dan zijn de schaarse middelen waar je mee te maken hebt vaak tijd, geld en informatie. En je kunt dan denken aan helder maken dat de tijd dringt en heel transparant zijn in wat zijn de nadelige consequenties als er nu niet een helder besluit wordt genomen. Zo maak je in besluitvormingsprocessen gebruik van schaarste. Strategie 3 is autoriteit. Mensen luisteren in het algemeen graag naar geloofwaardige deskundige experts. Aan autoriteit wordt heel veel kennis en vertrouwen toegedicht. Dus als jij kunt laten zien dat jij verstand hebt van zaken en als jij weet hoe je dingen voor elkaar kunt krijgen, kortom, als anderen jou als een autoriteit zien, dan heb je een voorsprong. Mensen zullen zich dan eerder voegen naar jouw mening of naar jouw advies. En dat betekent trouwens niet per se dat je ook echt meer van de inhoud moet weten dan anderen. Het kan ook bijna een energetisch iets zijn. Dus op het moment dat jij in jouw advies, ook al is het advies verzameld door 10 experts om je heen en ben jij alleen maar de boodschapper, op het moment dat jij kalmte en geruststelling uitstraalt, dat je ruimte inneemt, dat je stevig staat of zit, dat je helder communiceert, dan draagt dat bij aan de perceptie van autoriteit die mensen hebben. Strategie 4, dat is consistentie. Met consistent gedrag maak je een goede indruk. Mensen vinden het gewoon prettig als je afspraken nakomt, dan kunnen ze op je bouwen. En andersom, en daar denken we wat minder over na, werkt dat ook. Mensen houden graag vast aan dingen die ze eerder hebben toegezegd. Dus laat je mensen toezeggingen doen, laat je ze dat uitspreken, dan zullen ze daar niet zo snel van afwijken. Daarom helpt het vaak ook als jij iets wil veranderen aan jezelf. Bijvoorbeeld je hebt een nieuwjaarsvoornemen en je schrijft het alleen maar op of je doet het alleen maar in je hoofd. Dan is de kans dat je op 3 januari die voornemens alweer laat glippen is veel groter dan wanneer je het ook deelt met je omgeving. Dan is de kans dat je jezelf daaraan houdt groter. En denk daarbij, als je dit vanuit leiderschap gebruikt, niet in te grote stappen. Hè, als je mensen eenmaal mee hebt gekregen in een beweging in de gewenste richting, bijvoorbeeld in een verandertraject, dan blijkt het in de praktijk niet zo heel makkelijk te zijn om een volgende stap weer helemaal in een andere richting te zetten. Wisselen van koers vinden we heel erg moeilijk, zeker als je net lekker op gang bent. Dus ook grote verandertrajecten beginnen met weldoordachte kleine stapjes en je omgeving meenemen in die reis. Dus daar kun je ook uit oplezen, uit opmaken moet ik zeggen, dat grote beslissingen, daar is het soms zinvol voor om het eerst in kleine stukjes die gewenste richting op te laten besluiten voordat je het ultieme beslismoment voorlegt. Strategie 5, dat is consensus. En daar zit een soort onuitgesproken idee achter van, als iedereen het hiermee eens is, dan zal het wel goed zijn. En in de praktijk zie je vaak als veel invloedrijke medewerkers of collega's meegaan en die stem van de meerderheid in je voordeel is, dan zullen anderen waarschijnlijk ook wel sneller volgen. En ben je ondernemer, dan ken je misschien wel het verschijnsel social proof. Hè? Hoe meer mensen laten zien van, dit is het goede, hoe makkelijker andere mensen zullen volgen. En zeker als medestanders actief laten zien dat ze achter je staan en ook dat uitdragen, dan is de kans groot dat anderen die nog een soort van onbeslist zijn, dat die zich aansluiten. Je neerleggen bij de stem van een meerderheid is namelijk altijd een stuk makkelijker dan de confrontatie aangaan of weerstand bieden. En dat ontslaat je natuurlijk zeker niet van het horen van tegengeluid. Maar het is wel het mechanisme wat je helpt om het neutrale midden eenvoudiger mee te krijgen in besluitvorming. En dan tot slot de zesde en laatste strategie die ik vandaag met je wil bespreken. En dat is sympathie. En die staat als laatste en dat is zeker niet de minst belangrijke, want we zeggen gewoon graag ja tegen mensen die we aardig vinden. En dat werkt goed bij mensen die we kennen en het werkt ook goed bij vreemden. Maar wat zorgt er nu voor dat we elkaar überhaupt sympathiek vinden? Uit onderzoek blijkt dat sympathie wordt opgewekt door een aantal factoren. We vinden mensen aardig in wie wij ons herkennen. Die dus in wat voor opzicht dan ook op ons lijken, of wat is als achtergrond, als we hebben dezelfde studie gedaan, we zitten in hetzelfde team, we hebben dezelfde hobby. Dat vinden we belangrijk. We vinden mensen aardig die ons oprechte complimenten geven, dus niet van die gemaakte complimenten die voelen als iemand probeert zich erin te likken, maar gewoon oprechte complimenten. En we vinden mensen aardig die ons helpen om onze doelen te bereiken. Dus mensen die goede tips geven of mensen die met je meedenken of mensen die een keer door een hele goede vraag te stellen jou weer op nieuwe gedachten brengen. En hoe je dat kunt vertalen is geef oprechte complimenten. Dus zie je iets wat je bevalt of wat je aanspreekt, zeg het dan. Maar gebruik het alsjeblieft niet om heel slinks mensen voor je te winnen. Dat hebben ze meteen door. Help je collega's en maak het ook gemakkelijk en misschien zelfs wel leuk om zich bij iets aan te sluiten. Hè? Als jij bijvoorbeeld een projectleider bent of een verandermanager bent, dan kun je manieren verzinnen waarop het leuk wordt om je daarbij aan te sluiten. Dat is ook een verschijningsvorm voor sympathie. En leef je in je medestanders, maar ook in je tegenstanders en kijk waar je aansluiting kunt vinden. Empathisch vermogen wordt gewoon ontzettend gewaardeerd. Dus ook als jij het heel erg oneens bent met iemand, maar je bent in staat om over die verschillen in gesprek te gaan, dan motiveert dat anderen om toch je te willen helpen. En deze strategieën worden natuurlijk pas een echte strategie als je ze combineert en afstemt op de situatie waarin je zit. Heb je bijvoorbeeld heel veel medestanders en zijn er helemaal geen tegenstanders, ja, dan kom je makkelijk tot consensus en dan hoef je helemaal niet zoveel met die strategie te doen. En sympathie opwekken als jij in een heel klein familiebedrijfje zit waarin iedereen kent, ja, vraagt om een heel andere aanpak dan wanneer jij in een hele grote multinational werkt waarin je weinig mensen kent en vooral virtueel werkt. Dus een passende beïnvloedingsstrategie bestaat altijd uit een combinatie van uitgebalanceerde en op de context afgestemde maatregelen. En ja, weet je, de specifieke situatie verandert ook steeds. Dus het is een dynamisch proces dat continu aandacht vereist. Dus het is niet zo dat een strategie of een combinatie van strategieën die je bij je vorige besluitvormingsproces hebt gebruikt, dat die nu weer zal werken. Het is altijd goed om opnieuw de match te maken van wat is er aan de hand, wat werkt er in de situatie en welke strategieën kunnen hieraan ondersteunend zijn. Nou, ik hoop dat je veel waarde hebt gehaald uit deze aflevering. Als dat zo is, dan zou je me ontzettend helpen door een review achter te laten op Spotify of op Google Podcast of op Apple Podcasts. Net waar je dit geluisterd hebt, dat helpt andere mensen om de Nieuwe Leiders Podcast ook te vinden. En nou ja, dan kan ik nog veel meer van dit soort afleveringen voor je maken. Dus dank je wel dat je er weer bij was. En ik spreek je heel graag bij de volgende aflevering. Dank je wel voor het luisteren naar de Nieuwe Leiders Podcast. Was deze aflevering waardevol voor je? Door hem te delen of een recensie achter te laten, help je nog veel meer mensen om de Nieuwe Leiders Podcast te vinden. En vergeet niet de podcast te volgen, zodat je niets meer mist. Ik tref je graag bij de volgende aflevering.